Goedemorgen allemaal, welkom. Ik zag zelfs al mensen uit Zuid-Horn, dus ook welkom aan de gasten. Arnold, hartelijk welkom. Fijn dat je wil volgaan en de band. Mooi dat jullie morgen meedoen. Voor wat betreft de halstelling, we hebben een vergadering gehad en het is niet gelukt om een technisch voorzitter te vinden. Dus het komende half jaar gaan we dat zelf invullen, intern. En dan gaan we over een half jaar, als de originele termijn was afgelopen, gaan we dan kijken hoe we opnieuw proberen een vacature in te vullen. En voor de ouderling die we zochten, hebben we de broeders Johan Penninga en Klaas Verbree gekandideerd. En de verkiezing zal plaatsvinden op zondag 20 november in de morgendienst. Vanmiddag is er een regiodienst in Grijpskerk. En dan gaat dominee Van Hemmen voor. En verder is aanstaande zaterdag is Boas Kruiming jarig. Ik heb hem niet gezien. Anders alvast gefeliciteerd. Hij wordt komende zaterdag 4 jaar. Wens ik jullie een hele mooie dienst toe. Het lampje brandt. Ja, kijk eens. Haha, daar zijn we. Ik zei, goedemorgen allemaal. Wat mooi om hier vanmorgen weer bij jullie te gast te mogen zijn. We gaan vanmorgen een echte feestdienst beleven met elkaar. Want ik werd, een paar weken geleden, dan belt Carolien. Die belt mij dan op, of die mailt dan van nou Arnold, binnenkort dan gaan we weer een dienst doen en dan mogen wij spelen en wil je alvast vertellen waar het over gaat, want dan kunnen wij vast liedjes uitzoeken en gaan oefenen. En toen dacht ik, ja, als de band speelt, dan is het een mooie gelegenheid om er een echte feestdienst van te maken. Dus u heeft al een beetje gemerkt, we zijn begonnen met een lied en we gaan deze dienst ook veel zingen, want het gaat over Psalm 113, een echte lofpsalm. Maar we gaan de dienst zo eerst beginnen, zoals we dat gewend zijn om te doen, door te belijden dat we altijd alles, dus ook vandaag, van God verwachten. En daarna gaan we zingen het prachtige lied Onze schuilplaats is God. En daarna zingen we het lied Roep om rust. En dat lied is ook meteen ons gebed voor deze ochtend. Daarna gaan we lezen uit Psalm 113... En daarna gaan we weer samen zingen en daarna meld ik me weer voor de preek. Dus ik ga zo lekker met jullie meezingen, samen deze dienst beleven. En dan bij de preek zien jullie me hier weer terug. Maar laten we eerst samen deze dienst staande beginnen. En dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En in de naam van die Heer mag ik je hier vanmorgen ook groeten. Genade, barmhartigheid, vrede voor ons allemaal, van God onze Vader door Jezus Christus. Amen.
Thank you. Voor ik ga lezen, mogen de kinderen van Vonkel naar hun programma achter in de kerk. Veel plezier. Psalm 113. Halleluja. Loof, dienaars van de Heer. Loof de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, van nu tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij gelooft de naam van de Heer. Verheven boven alle volken is de Heer. Verheven boven de hemel zijn luister. Wie is gelijk aan de Heer, onze God, die hoog daarboven zijn woning heeft? Die zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op aarde is? Wie in de hemel en op aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogste van zijn volk. De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis. Een vrolijke moeder van kinderen. Halleluja.
Thank you. Blijven jullie staan? Of, volgens mij zijn jullie er zelf ook niet helemaal. Hebben jullie nog een lied? Ben ik te vroeg? Ja, ik heb er zo'n zin in vanmorgen, maar ik moet nog even gaan zitten. De psalm die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen, psalm 113, dat is een echte lofpsalm. Het is een oproep om God te eren, God te loven en te prijzen. En de psalm die begint ook meteen met een uitroep. Halleluja. Loof de Heer. Maar de psalm is misschien wel vooral een lofzang op zich. Een psalm waarin de grootheid van God wordt bezongen. Een psalm waar de lof tot God alle ruimte krijgt. En in het begin van de psalm wordt ook meteen duidelijk wat de bedoeling van de dichter is van de psalm. We worden uitgenodigd om mee te doen met de lofprijzing. De dienaars, dat waren degenen die de Heere vrezen. Zeg maar de gelovigen. Dat gaat het ook in psalm 111 en in psalm 112 over. En die dienaars die worden opgeroepen om de naam van de Heer te prijzen. En hij heeft daar niet een specifieke of een speciale dag voor uitgekozen. Hij beschrijft ook niet dat er een speciaal moment moet zijn om de Heer te loven en te prijzen. Ook lezen we niks over hoe de vorm moet zijn van die lofzang. Maar hij beschrijft het vooral groots. De naam van de Heer moet geprezen worden. Van nu tot in eeuwigheid. De oproep van de schrijver van de psalm, daar geven we vandaag ook op een hele mooie manier invulling aan. We zingen veel lofliederen in deze dienst. Het is een echte feestdienst. En in vers 3 van de psalm schrijft de schrijver van de psalm wanneer de lof aan God mag klinken. Namelijk van waar de zon opkomt tot waar die weer ondergaat. Nou, als je daar een beetje over gaat nadenken, dan zou je daar twee dingen bij kunnen bedenken. Of hij bedoelt dat je God de hele dag mag aanbidden. Of als je het nog wat groter bekijkt, zou je ook kunnen zeggen, hey, de zon die komt op in het oosten, gaat onder in het westen. Dus dan zou hij er ook de hele wereld mee kunnen bedoelen. Maar in beide gevallen zou de oproep klinken om God de hele dag te loven en te prijzen. En waarom? Omdat God verheven is boven alle volken. Er is geen koning, geen president, geen dictator die groter is dan onze God. Onze God is de koning over alle volken. En dan komen we bij vers 4. En dan schiet de psalm door het dak heen. Dan komt het ook op een niveau dat we het eigenlijk niet meer kunnen begrijpen. Want in vers 4 wordt de psalm groter dan wij kunnen bevatten. God is niet alleen verheven boven alle volken, hij is zelfs zo groot dat hij verheven is boven de hemel. De God van deze psalm die is zo groot, zo verheven boven ons, dat hij zelfs kan neerkijken op de hemel. En zo zien we hoe alle dimensies in deze psalm aan de orde komen. We mogen God loven en prijzen van nu tot in eeuwigheid. En dat mogen we doen van het moment dat de zon opkomt totdat die ondergaat. En de psalm heeft een grote rijkwijde, want hij komt zelfs tot boven de hemel uit. Hey, als je een beetje wiskundig bent, zou je kunnen zeggen, hey, alle assen worden gevuld in deze psalm. Er lijkt geen einde te komen aan de grootheid van God. Zo groot, zo onzagwekkend. Je kunt er eigenlijk alleen maar met een open mond naar kijken. En je kunt er keer op keer over nadenken en keer op keer de conclusie trekken. Nee, ik begrijp dit niet helemaal. De God waar wij in geloven, die kunnen wij niet helemaal kennen. Daar is hij te groot voor. Hij gaat ons verstand te boven. En als je dat hoort, kun je denken, wow, dat is mooi. Maar het kan ook zorgen voor een gevoel van grote afstand. Misschien luister je hiernaar, misschien lees je de psalmen en denk je, ja, dat is wel mooi. Maar een God die zo groot is, die volgens de dichter zelfs boven de hemel verheven is, die God die staat zo ver op afstand. Die God die staat zo ver bij mij vandaan. Hoe is het mogelijk om een persoonlijke relatie op te bouwen met een God die we niet eens helemaal kunnen kennen? Die voor ons als mensen gewoon te groot is. Maar waar kan ik dan naartoe? met al mijn zorgen. Wat moet ik dan met mijn verdriet? En waar moet ik dan heen als we een God hebben die zo ver bij ons vandaan is? Ach, gelukkig stopt de psalm niet bij vers 4. Hij gaat nog even door. Want dan staat er opeens een prachtige zin in vers 6. Vanuit de hoogte, hè, daar waar God troont, daar boven de hemel, daar waar hij voor ons misschien wel onbereikbaar lijkt, daar daalt de psalm opeens helemaal af naar beneden. Het is als een soort camera. Een camera die van boven in de hemel zo ineens naar beneden draait en dan inzoomt naar ons, hier op aarde. Die grote God die richt zijn oog naar beneden, naar een ieder in de hemel en op aarde. Ineens daalt de psalm af van boven de hemel. Ineens gaat die blik naar beneden en komt de psalm bij ons. En daar blijft het niet bij. Hij kijkt niet alleen, nee, hij is er ook echt. God blijft niet op zijn troon daar boven, maar hij is en hij doet in ons leven. Want hoe bijzonder is het om te lezen dat hij niet alleen kijkt, maar ook in actie komt. En naar wie ziet hij om? Komt hij dan om even met de koningen aan tafel te gaan zitten? Om even een praatje te maken, om de stand van zaken op de aarde even door te nemen? Nee, hij kijkt helemaal van boven in de hemel naar beneden om een zwerver uit het vuil omhoog te trekken. En als je de grondtekst erbij pakt, dan zie je dat de zwerver uit het stof wordt opgericht, maar dat de dichter er dan nog een zin aan toevoegt om het nog verder te intensiveren, want daar wordt de zwerver eerst uit het stof naar boven gehaald en daarna zelfs uit het vuil, uit de mest, uit de drek. De dichter kiest hier niet voor niks voor een zwerver. Zwervers was het uitschot van de maatschappij. Die hadden niets. Weet je, die moesten leven van de aalmoezen die ze kregen van hun dorps- of hun stadsgenoten. Het waren de mensen die in de poort zaten en alleen konden overleven, als er mensen waren die naar hen omzagen. Maar die door de meesten straal voorbij werden gelopen, geen blik waardig werden gegund. En deze zwerver, die in de psalm wordt beschreven, die zal ontzettend gestonken hebben. Uit het vuil, uit de mest, uit de drek moet hij omhoog worden getild. Dat is in ons, in de ogen van ons als mensen, het minste van het minst. En wat doet die God, die daar hoog verheven is, boven ons allemaal? Hij kijkt van boven naar de hemel, naar beneden, om deze stinkende zwerver, voor de maatschappij waardeloze persoon, om hem uit het vuil te trekken, om hem vervolgens te gaan laten wonen bij de rijken van het land. En dan staat er nog iets. God komt in actie om de onvruchtbare vrouw te laten wonen in een huis. Dan kun je denken, dat is wel mooi. Maar moet je eens voorstellen wat dat betekent. Als onvruchtbare vrouw had je in die tijd een hele zwakke sociale status. Je leefde vaak ook buiten de sociale leefgemeenschappen. Want een onvruchtbare vrouw, ja, wat had je daaraan? Sterker nog, je was vaak ingeruild voor een ander. Bovendien was daardoor jouw toekomst heel onzeker. Want het was de gewoonte dat de kinderen uiteindelijk de zorg voor hun ouders zouden overnemen. En heb je geen kinderen, ja, dan was het maar de vraag of er iemand voor jou zou zorgen. En dan was het maar de vraag of je elke dag te eten en te drinken zou hebben. Dan was het maar de vraag of je kon leven met een dak boven je hoofd. Wat denk je dat dat zou doen met de waardigheid van een vrouw? Je hoorde er gewoon niet bij. En je toekomst was uiterst onzeker. En wat doet God? God kijkt van boven in de hemel, van boven de hemel naar beneden om zo'n vrouw te laten wonen in een huis en een vrolijke moeder te laten worden. De dichter geeft deze vrouw haar waardigheid terug, haar sociale status. Hij geeft de vrouw weer een toekomst. En niet zomaar een toekomst, nee, een prachtige toekomst. Hij noemt haar zelfs een vrolijke moeder. Wij geloven in een God die niet ver boven ons verheven is en zo af en toe eens kijkt of we het allemaal wel goed doen. Nee, wij geloven in een God die ver boven ons verheven is, ja, maar die afdaalt naar ons om ons uit het vuil, uit de mest, uit de drek te trekken. Die het verlangen heeft om ons uit onze situatie te halen, ons onze waardigheid terug te geven en te zorgen voor een leven in vreugde. Dat is onze God. En die God, die mogen wij dag in dag uit tot in eeuwigheid loven en prijzen. Maar midden in de psalm, daar staat nog iets. Ik heb het voor het gemak net even overgeslagen. Voor de goede luisteraar, ik had het van vers 4 ging ik naar vers 6, maar vers 5 is er ook. En dat moeten we toch even bespreken. Want dat is een vraag over hoe wij met deze God omgaan. Geven wij deze God wel de waardigheid die hij verdient? Het is de vraag die wordt gesteld in vers 6. Wie is gelijk aan deze God die daar hoog boven alle volken, ja zelfs boven de hemel zijn woning heeft? Ik denk een wat suggestieve vraag. Als je het aan de gemiddelde christen vraagt, ben je gelijk aan God? Nou, nee. Zeker niet als je net hebt gelezen hoe groot die God wel niet is. Maar wat is jouw antwoord dan op deze vraag? En vooral ook de vraag, hoe breng jij dat dan in de praktijk? We lazen dat God al die dimensies vult, van waar de zon opkomt tot waar die ondergaat. Dat we God van tot in eeuwigheid mogen prijzen. Een God die troont boven in de hemel. Hoe gaan jij en ik om met die God in ons dagelijks leven? Heeft die God in jouw leven echt een prominente plaats? Breng jij die God ook de lof en de eer die hij verdient? Of houd je die God liever een beetje buiten je leven? Past het je alleen om die God centraal te zetten op de zondagmorgen? Of is misschien zelfs dat te veel gevraagd? Breng je God alleen de eer als het jou uitkomt? Of zeggen we misschien iets te makkelijk, ja vandaag? Vandaag heb ik even geen zin. Oh, de liturgie van vandaag, nee, die staat mij even niet zo aan. Nee. Oh, ik zit het liefst lekker achterin, hoef niet zo actief mee te doen. Hoe groot is God in jouw ogen? En wat betekent dat voor hoe jij naar hem kijkt? En wat betekent dat voor hoe jij je dag invult? Heb je God misschien liever in je broekzak? Dus we dragen hem wel met ons mee. Maar hij is vooral handig voor als hij nodig is. Dat we hem in ieder geval wel bij de hand hebben. Dan kunnen we hem er even bij halen als het nodig is, als het ons uitkomt. Maar nee, zo ga je niet met zo'n God om, die verheven is boven alle volken. Dat ene zinnetje in die psalm, die staat er niet voor niets. Tussen al die lof en die grootheid staat dat ene zinnetje niet voor niks. Wie vindt zichzelf gelijk aan de Heer onze God? Het mag je best wel even aan het denken zetten hoor. En denk goed na wat je antwoordt. Want als je antwoordt, is dat antwoord dan ook echt in de zin van geen woorden, maar daden? En dan weer door met je eigen dagelijkse beslommeringen waar je zelf heel druk mee bent? En draag je God zo in je broekzak misschien wel wat mee, maar dan is dat ook wat het is. Nee, de dichter schrijft het niet voor niks. Dat de naam van de Heer geprezen mag worden. Van nu tot in eeuwigheid, van het moment dat de zon opkomt totdat hij ondergaat. Dat betekent dag in, dag uit, de naam van de Heer groot maken. Je leven, leven zoals God dat van je vraagt. Dus niet ja zeggen, maar nee doen. Nee, het betekent ja zeggen en dan ook doen. Hey, en wees eens eerlijk, hè. Als je die psalm toch eens op je in laat werken, dan kan dat toch ook bijna niet anders. Een God die zo machtig is, maar die zo op ons leven inzoomt, om ons uit onze beslommeringen van elke dag te willen trekken, die wil je toch ook loven en prijzen. Het gaat over een God die heel hoog is, maar die ook heel diep kan afdalen. Zelfs naar de zwarte, de nare en de moeilijke kanten van onze levens. Weet je, het is een God die is. Het gaat over een God die doet. En dan is aan jou de vraag, hoe ga jij deze God ontvangen als hij zelfs van boven de hemel helemaal hier naar de aarde kijkt om te weten hoe het met jou is? Want dat is de boodschap van vandaag. Die ontzettend grote God, die al die dimensies weet te vullen, die wil ook in jouw leven zijn. Die wil je uit het stof trekken, of zelfs uit het vuil trekken wanneer jij het moeilijk hebt. Wanneer je het zwaar hebt. Hij blijft niet van bovenaf op je afkijken en een beetje neerkijken of je het allemaal wel goed doet. Nee, hij wil er zijn in jouw leven. Het is toch onvoorstelbaar dat iemand die machtiger is dan alle koningen op aarde, alle presidenten, alle dictators bij elkaar, dat die naar jou toe komt met de vraag, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Dat hij zijn oog van daarboven naar beneden op jou laat vallen. Je wil kennen. Met je meeleeft. En in jouw leven aanwezig wil zijn. Die God, die is het wat mij betreft meer dan waard om geprezen te worden. Om alle lof en alle eer te bewijzen. De dichter van de psalm begint en eindigt met halleluja. Misschien dat je als lezer het eerste halleluja nog wat gedachteloos hebt meegelezen. Misschien vond je het zelfs wel wat opmerkelijk. Dat meteen het eerste woord moest zijn. Niet even een inleiding of zo. Nee, ineens zo boem, halleluja. Maar de dichter geeft je aan het eind van de psalm nog een keer de kans. Nadat je de oproep om God te loven hebt gelezen. Nadat je hebt gelezen over hoe ontzettend groot God is. Nadat er ook een lastige vraag is gesteld. En nadat je hebt gehoord dat God naar de aarde afdaalt om naar jou om te zien. Dan sluit de dichter af. Zoals hij eerder begon. Met halleluja. Grote kans dat wanneer je de inhoud van de psalm op je hebt in laten werken, dat je die laatste halleluja vanuit je tenen zou willen uitroepen. Misschien ben je de dienst vanmorgen wel begonnen zoals de eerste halleluja van de psalm. Vond je het lastig om de liederen die we zongen echt meteen al vanuit je hart te zingen? Was je er nog niet helemaal bij? Kan gebeuren. Maar gelukkig krijgen we de kans om de oproep van de psalm in de rest van de dienst nog verder vorm te geven. We gaan zo samen zingen, prachtige liederen, glorie aan God. En meteen daarna gaan we ook ons geloof in deze God samen zingend belijden. En weet je wat ik hoop? Dat je deze liederen gaat zingen en dat je je ondertussen beseft voor wie je dit zingt. Dat je je hart opent en je met heel je ziel, heel je hart, heel je verstand zeg maar met alles wie en wat je bent, God de eer wil geven die Hij verdient. Zullen we dat samen gaan doen? En laten we daar samen dan ook bij gaan staan. Voor Hem. Amen. Laten we samen bidden en danken. Grote, grote, grote God en Vader in de hemel. Het einde van deze dienst komen we nog een keer bij u. We hebben vandaag een feestdienst gehad. Een dienst waarin we u hebben aanbeden. En waarin we hebben gehoord waarom we dat mogen doen. Vader, het kan goed zijn dat we ons daar heel goed bij voelen. Dat we prachtig vinden om samen te zingen. En dat er op dit moment in ons leven ook alle reden is om dat te doen. Maar het kan ook zo anders zijn. Misschien zaten we vandaag wel in de kerk met een steen in onze maag. Zijn er omstandigheden in ons leven waarom het op dit moment gewoon niet lukt om te aanbidden? Vader, ik wil u bidden. Wilt u zorgen dat we dan de hoop die zo prachtig in deze psalm verweven zit, dat we ons daardoor aangesproken mogen voelen. Dat we weten dat u niet een God bent die ver af is, die ver van ons afstaat. Maar dat u een God bent die ondanks dat u zo ver weg bent, u toch naar ons omziet. Dat u ons ziet, dat u er bent. Vader, ons gebed is vanmorgen dat we dat ook zo mogen gaan ervaren. Juist ook als het zwaar en moeilijk is. En Vader, misschien hebben we daarom nu ook wel heel veel dingen die we tegen u willen zeggen. Daarom willen we nu ook een moment stil zijn, om dat aan u kwijt te kunnen. Vader, we willen u bidden voor de week die voor ons ligt. U weet of we zin in deze week hebben. Misschien omdat we jarig zijn, zoals Boas, die zaterdag 4 jaar wordt. We willen bidden voor hem. Wilt u hem een mooie dag geven, maar wilt u hem ook een goed en een gezond nieuw levensjaar geven? Maar u weet het ook wanneer we als een berg tegen deze week opzien. Vader, dan is ons gebed. Wilt u met ons meegaan? Wilt u er zijn in elke omstandigheid? Grote God, dat bidden we. En dat doen we niet omdat we dat verdienen. Niet omdat we daar recht op hebben. Maar we bidden het, Vader. In de naam van uw Zoon. Jezus Christus. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. En die is bestemd voor... Kijk, voor de kerk. Prachtig. Daar gaan we voor collecteren. En daarna gaan we zingen. Ere zij aan God de Vader. Thank you. Dank jullie wel. Voor jullie mooie muziek. Voor jullie zingen, voor jullie spelen. Dat was weer prachtig. Jullie zijn wel gezegend hier in Oldehoven met zo'n mooie band in de gemeente. Aan het einde van deze dienst mag ik jullie nog de zegen meegeven van die hele grote God, die daar nog zelfs nog boven de hemel verheven is. Mag je weten dat die God deze week weer met je mee mag gaan. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest is met ons allemaal.